Ja, de titel van mijn bijdrage aan deze dag is dus: Mag Jezus Jood zijn? En ik denk dat als ik u één voor één die vraag ook letterlijk zo zou stellen, dat ik regelmatig de reactie krijg: ja, natuurlijk, Jezus was toch een Jood? En inderdaad, dat is ook iets wat, wat ook in het huidige onderzoek naar wie Jezus was niet meer ter discussie staat. Vooral een aantal Joodse wetenschappers heeft er ook toe bijgedragen dat in de jaren rondom de Holocaust dit echt een thema is geworden wat op de agenda staat. Ik denk aan Jozef Klausner voor de Holocaust, aan Shalom Ben-Gorin, David Vloeser, Geza Vermes daarna, die eigenlijk heel overtuigend hebben laten zien van: ja, maar als we Jezus recht willen doen, dan moeten we hem thuis halen. Jouw studenten leren geen Duits meer, de mijne ook niet, Michael. Het zijn voor een deel ook dezelfde studenten. Maar we spreken dan over de Heimholung Jezu. Maar als u geen Duits spreekt, dan mag u het gerust weer vergeten. Het gaat over het thuishalen van Jezus. Jezus binnen zijn eigen Joodse context plaatsen. En dat is eigenlijk in het huidige Jezusonderzoek ook heel gebruikelijk geworden. Er is tegenwoordig eigenlijk geen bijdrage meer in het vakgebied van het Nieuwe Testament waarin Jezus niet als Jood wordt beschouwd. Ja, dus waarom heb ik eigenlijk mijn bijdrage deze titel gegeven, zou je kunnen vragen. Misschien omdat in de praktijk van christelijke bijbeluitleg en christelijke prediking dat Jood zijn van Jezus helemaal niet zo'n grote rol speelt. Omdat we in de praktijk van christelijke bijbeluitleg en christelijke prediking Jezus juist vaak tegenover zijn volksgenoten plaatsen. Dat we vaak een onderscheid zien tussen Jezus en de Joden van zijn dagen. En als we niet uitkijken, maken we van Jezus bijna de eerste christen die tegenover het Jodendom staat. Nou, zo sterk wordt het nooit gezegd, maar het is soms wel het effect. Ik zal een paar voorbeelden geven en eigenlijk zou Ruben kunnen zeggen: ja, dit zijn typisch voorbeelden van de theologische Jood. Zoals Lieve Teugels in haar oratie als term heeft geïntroduceerd. Maar twee voorbeelden wil ik vanmiddag met u bespreken. De eerste is een gedachte die ik regelmatig tegenkom op allerlei websites. Als je erop googelt, kom je hem zo tegen. Op bijdragen aan theologische columns in tijdschriften of iets dergelijks. In christelijke prediking. En dat is de gedachte dat het Jezus is geweest die ons heeft geleerd om God als Vader aan te spreken. Dat die gedachte bij Jezus begonnen is. Er is niemand die zo persoonlijk tot God bidt als Jezus en die aan zijn leerlingen leert om te bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. En Paulus die Jezus naspreekt en de woorden Abba, Vader gebruikt. En ook schrijft dat het door de geest is dat we God zo mogen aanspreken. En een breed verbreide gedachte is dat dit is begonnen bij Jezus. Tuurlijk. Als je gaat zoeken in het Oude Testament, zie je ook wel een paar plekken waar God als Vader wordt aangesproken. Maar, zeggen we er dan vaak bij, dat is buiten beeld geraakt in de loop van de tijd. Als we gaan kijken in vroeg-Joodse teksten, dan zien we echter een heel ander beeld. Dan zien we dat het helemaal niet zo vreemd is om God als Vader aan te spreken. Dat wat Jezus deed niet uniek is, maar helemaal past binnen de gebedscultuur van zijn dagen. Ik bijvoorbeeld in wijsheid van Jezus Sirach 51, dat is dus een andere Jezus, maar Jezus was gewoon een hele gangbare naam in de oudheid. Jezus is eigenlijk gewoon de vergrieksing van Joshua. Joshua is gewoon een hele gangbare naam. Wijsheid van Jezus Sirach, geschreven in de tweede eeuw voor het begin van de gangbare jaartelling. Daar vinden we een gebed en in dat gebed verwijst de dichter weer naar een dankgebed dat hij eerder al bad toen hij in nood zat. Een dankgebed voor Gods uitredding. We lezen daar: ik verhief mijn stem tot de Heer. U bent mijn Vader. Verlaat mij niet op de dag van mijn nood, nu niemand mij tegen hoogmoedigen helpt. Ik zal uw naam altijd prijzen, een danklied voor u zingen. Mijn beden werd verhoord. U hebt mij voor de ondergang behoed, uit de benauwenis gered. Daarom zal ik u danken en prijzen. De naam van de Heer zal ik loven. Dit is een citaat uit het slothoofdstuk van het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Als u Rooms-Katholiek bent, staat het in uw Bijbel. Als u protestant bent, staat het niet in uw Bijbel, maar is het nog steeds bijzonder nuttig om te lezen. Omdat het ons wel iets laat zien hoe Joden in deze periode, de tweede eeuw voor het begin van de gangbare jaartelling, in het leven stonden. Hoe zij het geloof beleefden. Hoe zij dus ook baden tot God. En God als vader aanspraken. Voor het geval u denkt, nou, jongen, hij heeft ook één voorbeeld kunnen vinden. Ik heb er nog een paar meer. In het boek Wijsheid, ook ongeveer in die periode geschreven, eerste eeuw voor het begin van de gangbare jaartelling. Daar staat nadrukkelijk dat de rechtvaardige zich erop beroept dat God zijn vader is. Zo wordt er over de rechtvaardige gesproken, die wordt daar tegenover de onrechtvaardige gezet in die context. Of ik had Drieke Maccabeeën naar voren kunnen halen. Tot driemaal toe vinden we gebeden in het boek Drieke Maccabeeën, ook uit de eerste eeuw voor het begin van de gangbare jaartelling, waarin gebeden wordt tot God als vader. En in een van die gevallen wordt God heel direct aangesproken als barmhartige vader. Het zijn woorden die we in de christelijke traditie ook kennen. En waarvan we dus soms zeggen, ja, Jezus is daarmee begonnen. Nee, Jezus is daar niet mee begonnen. Dit waren woorden die in het Joodse gebedscultuur heel gebruikelijk werden. Het was helemaal niet vreemd om God als barmhartige vader aan te spreken. De voorbeelden uit de Dode Zeerollen, u vindt ze hier op het scherm staan. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. En interessant is ook een voorbeeld uit Flavius Josephus, die het verhaal vertelt van David, die met de ark naar Jeruzalem komt. En dan citeert Flavius Josephus het gebed dat David bad toen hij met de ark bij Jeruzalem kwam. En dan begint dat gebed ook met het aanspreken van God als vader. Wat daarbij interessant is, is dat het eigenlijk een toevoeging is aan het oud-testamentisch verhaal. Want daar lezen we dat helemaal niet. Maar voor Josephus was dat kennelijk zo vanzelfsprekend, dat als je bidt tot God, dat je hem ook als vader kunt aanspreken, dat hij dit aan David toeschrijft. Nou, ik heb nog een paar voorbeelden, ook uit de rabbijnse literatuur. De kleinzoon van Honi, de cirkeltrekker, leefde ongeveer in de tijd van het Nieuwe Testament. Aan hem wordt het gebed toegeschreven. Vader, geef ons regen. Een belangrijk gebed, hè? Want als er geen regen komt, is er honger en dan is er gevaar. Dus het gebed om regen neemt ook in rabbijnse literatuur een belangrijke plek in, omdat het in die cultuur ook een belangrijke plek inneemt. En de Talmud schrijft het gebed Avinu Malkenu, onze vader, onze koning, toe aan Rabbi Akiva uit de tweede eeuw na het begin van de gangbare jaartelling. Of die toeschrijving nou helemaal precies is en of de verwoording van het gebed Avinu Malkenu hetzelfde is als het gebed zoals het vandaag wordt gebeden in het Jodendom, dat weten we niet precies. Maar we zien in ieder geval dat het gebruik van deze woorden helemaal niet vreemd is. Het is niet de enige manier waarop je God kunt aanspreken. Heel veel Joodse gebeden spreken God ook aan als de koning van het heelal of met andere terminologie. Maar het aanspreken van God als vader komt in een breedte van vroeg-Joodse teksten naar voren. In een breedte van voorbeelden van vroeg-Joodse gebeden. Het is niet iets dat pas bij Jezus is begonnen. Nou heb ik me ook wel eens laten vertellen dat Jezus dan in ieder geval persoonlijker was, doordat hij zei Abba, vader. Abba is eigenlijk gewoon het normale Hebreeuwse woord. Dus daarvoor geldt hetzelfde als voor ons woord vader. Ja, je kunt het in contexten met hele grote genegenheid gebruiken. En je kunt het ook als een zakelijke aanduiding gebruiken. Het heeft dezelfde schakeringen als ons woord vader, wat je ook op die verschillende manieren kunnen gebruiken. Jezus sprak God op liefdevolle wijze aan, zoals ook zijn mede-Joden God op liefdevolle wijze als vader aanduiden. Nou, is nog een gedachte, die kom ik tegen. Het zijn twee willekeurig gekozen dingen, hoor. Maar deze kom ik heel veel tegen in werkstukken van studenten. Ze zijn er nu niet, dus ik kan dit niet als een feedbackmoment beschouwen. Maar ik kom daar heel vaak tegen de gedachte dat Jezus de reinheidswetten zou overtreden door mensen aan te raken die in een onreine toestand waren. Bijvoorbeeld in verhalen die gaan over waar Jezus melaatsen herstelt, reinigt. Dat is in ieder geval de terminologie die in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Jezus reinigt hen, staat niet bij genezen. Vaak lees ik er dan bij in werkstukken van studenten dat melaatsen buiten de maatschappij leefden. Bijvoorbeeld in grotten of zo, in holen. Want ze mochten niet gewoon onder de mensen wonen. En zo hard was het Jodendom over melaatsen, staat er dan soms zelfs bij. Maar Jezus herstelt hen en plaatst hen terug in de gemeenschap. Ik vind, dat is een wijdverbreide gedachte. Ik vind hem ook als ik op het internet zoek heel regelmatig. Dus ik snap ook wel waar studenten dat vandaan halen. Ik wil hen dat ook niet, niet kwalijk nemen. Je hoeft niet lang te googlen of je ziet ook dat ook op allerlei preken op het internet dit naar voren komt. En dat het wijdverbreid is. De gedachte komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want als we bijvoorbeeld lezen wat er in Leviticus 13 staat, dan vinden we dat inderdaad. De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld moeten ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet baard en snor bedekken en hij moet roepen: onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Iets dergelijks lezen we ook in Numeri 5, waar God Mozes de opdracht geeft dat ieder die onrein is, buiten het legerkamp moet verblijven, inclusief de mensen die melaat zijn. Dus de gedachte is in die zin niet vreemd. Wat er wel gebeurt, is dat deze bepalingen die in de woestijntijd golden, meteen één op één worden toegepast op de tijd van het Nieuwe Testament. Zonder de vraag te stellen, hoe werden deze bepalingen nu geïnterpreteerd? En wat voor leven zijn ze gaan leiden? Nou goed, misschien is het goed om eerst even dan een misverstand uit de weg te halen. Melaatsheid is niet hetzelfde als wat wij in onze tijd lepra noemen, de ziekte van Hansen. Als het al gaat om een ziekte, dan gaat het waarschijnlijk om iets van een huidaandoening. Maar het is zeker niet lepra, wat in deze periode van de geschiedenis niet in dit deel van de wereld bestond. In de Joodse traditie ziet men het ook niet als een ziekte, maar als een aandoening die je treft als gevolg van met name kwaadsprekerij. Het is niet beperkt tot kwaadsprekerij, maar kwaadsprekerij, dus het kwaadspreken over anderen, het lasteren van anderen, speelt een hele belangrijke rol. Dus het is eigenlijk het wordt beschouwd als een soort van godsoordeel. De Bijbel spreekt er eigenlijk ook niet over als een ziekte. In de Bijbel wordt er in termen van reinheid en onreinheid over gesproken, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dus er staat ook dat Jezus de melaatsen reinigt. Niet dat hij hen geneest, zoals dat bijvoorbeeld wel staat bij blinden die hij geneest of bij doven die hij geneest. Onreinheid is ook niet hetzelfde als zonde. Het is niet zo dat als je in een onreine staat bent, dat je dus in een zondige toestand bent. Dat is voor ons wel even goed om te realiseren, omdat in het metaforisch taalgebruik kan onreinheid wel die lading krijgen, maar dat hoeft helemaal niet. Maar in het christelijk taalgebruik gebruiken we het taalveld van reinheid en onreinheid vaak om over zonde of juist de afwezigheid daarvan te spreken. Onreinheid is wel problematisch als je in contact met het heilige zou komen. Want dat kan niet. Kom je in contact met het heilige, bijvoorbeeld in de tempel, dan moet je in een reine toestand zijn. Maar onreinheid hoort bij het leven. Amy Jill Levine, haar naam is al genoemd, zij zegt regelmatig: de meeste Joden zijn het grootste deel van de tijd onrein. En dat is niet erg, want dat is het gewone leven. Het is, ja, voor sommige zaken moet je in een reine toestand verkeren. Dan zorg je dat je een reinigingsritueel beschouwt. De veronderstelling in de christelijke uitleg is dus dat Leviticus 13 één op één werd toegepast in de tijd van het Nieuwe Testament. En dat vinden we dus ook in allerlei wetenschappelijke bijbelcommentaren. Bijvoorbeeld in het commentaar van Knielke op Matthäus. De melaatsen die vaak in groepen samenkwamen. Zo, samenrotten is wel een veel mooier woord, hè? Golden als levende doden. Of Artie France, een exegeet die ik zeer waardeer, moet ik zeggen. Maar die hier toch wel duidelijk zegt: a leper would not be found in a town or a village. The crowds who would not have tolerated the presence of the unclean and supposedly contagious person. Dit zegt hij in zijn commentaar op Matthäus. En hij concludeert daaruit: de ontmoeting van Jezus met de Melaatse moet dus ergens buiten de dorpen of steden hebben plaatsgevonden op het platteland. In de paralleltekst van Lucas vindt het trouwens in de stad plaats. Maar dat vermeldt hij er niet bij.
Nou goed, dit zijn gewoon voorbeelden. Daarmee zie je ook hoe wijdverbreid deze gedachte is. Dat het in commentaren ook zo naar voren komt.
Maar toen vroeg ik me af, is dat zo? Zien we zo'n sociaal isolement? Bij Josephus, die schrijft op een gegeven moment over zijn eigen tijd, over de uitvoering dus van deze geboden. Dus hij schrijft ook wel ergens dat Mozes de geboden gaf en dan herhaalt hij Leviticus 13. Maar hier schrijft hij over de uitvoering van de geboden. En dan zegt hij van ja, iemand die melaats is uitgesloten van het eten van het Pesachoffer, want daarvoor moet je in een reine toestand zijn. En diegene mag ook niet komen in de heilige stad, in Jeruzalem. Dat is, want dan komt het onreine met heiligheid in aanraking. Dat is een probleem. Er is een rabbijns passage in de Mishnah, in Kelim, waar de rabbijnen dat nog uitbreiden naar de ommuurde steden. Je kunt erover discussiëren, werd dat ook inderdaad zo nageleefd of was dat een rabbijns ideaal? Dat weten we niet precies. Wat in ieder geval een ideaal was, is dat wat we in de tempelrol zien. De tempelrol staat vol met idealen. Hoe zien de schrijvers van de tempelrol, dat is een van de rollen die bij de Dode Zeerollen is gevonden, hoe zien de schrijvers van de tempelrol de ideale situatie? Nou, dat heel Israël de reinheidswetten maximaal toepast. En dat betekent dus dat iedere stad of dorp moet een aparte plek hebben waar melaatsen in quarantaine kunnen verblijven. Tegelijkertijd, diezelfde schrijvers van de Dode Zeerollen hebben ook de tekst 4Q MMT geschreven. En in die tekst verwijten zij nou juist eigenlijk gewoon de Joodse maatschappij. Ik vat maar even een hele korte discussie in twee woorden samen. Verwijten zij de Joodse maatschappij dat ze veel te laks zijn met de omgang met de wetten. Want, hij zegt, de maatschappij staat melaatsen gewoon toe om gewoon thuis te wonen. Dat is toch niet wat Mozes heeft gezegd, zeggen ze dan. Maar kennelijk, daar kunnen we in ieder geval dus uit opmaken dat in de praktijk deze wetten anders werden geïnterpreteerd. Het buiten het legerkamp verblijven bijvoorbeeld op Jeruzalem werd toegepast, maar niet op alle dorpen en steden die er waren. Misschien op de ommuurde steden, maar zeker niet op de gewone dorpen en steden waar Jezus in Galilea rondliep. Daarin woonden melaatsen niet buiten de gemeenschap. En als we dan verder gaan lezen in de Mishnah, dan wordt dat ook bevestigd. Want in Traktaat Nekeim, hoofdstuk 13, zien we bijvoorbeeld dat het zomaar kan gebeuren dat jij onderweg bent, dat je melaatsen tegen... Nou, dat kan dan ook nog op het platteland zijn. Maar dat er melaatsen ook gewoon een huis kan binnengaan. Ja, de consequentie is wel dat wat er zich in dat huis bevindt onrein wordt. En dan kun je er nog even over discussiëren. Hoe lang moet die melaatsen dan binnen zijn voordat het onrein wordt? Dat is typisch, ik zie jou al glimlachen, maar dat is ook typisch waar je dan inderdaad een gesprek over kunt voeren. Hè? Hoe snel gaat dat dan in? Maar een melaatse mag ook gewoon deelnemen aan de bijeenkomst in de synagoge. Je kunt zomaar in de synagoge een melaatse tegenkomen. Dat is helemaal niet vreemd volgens de rabbijnen. Dan moet je wel wat afstand houden. Dus er moet wat afstand omheen zijn, er is wat afstand naar boven. Er is ook discussie over, wordt dan alles in de synagoge onrein als je verder leest? Nee, zeggen ze dan, dat is niet zo. Alleen wat zich binnen die marges bevindt, wordt onrein. Niet wat zich daarbuiten bevindt. Dus voor een synagoge geldt er weer iets anders dan voor een gewoon huis. Maar een melaatse mocht dus gewoon in de synagoge komen, was helemaal niet vreemd. De rabbis vonden dat niet vreemd in ieder geval. Die vonden dat je hem daar gewoon, daar kon je hem gewoon tegenkomen. Je hebt wel bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig. Dus ja, misschien was er wel sprake van een stigma. Dat sluit ik helemaal niet uit. Je kunt je voorstellen dat iemand die in een onreine toestand verkeert en waarvan je toch enige, in de synagoge in ieder geval een beetje afstand moet houden.
Ja, moest je sowieso afstand houden, hè? Dus iets verderop in hetzelfde Mishnah-traktaat staat dat als het in de reinigingsperiode is, dus als de melaatse bij de priester is geweest, dan is er een week lang waarin de reinigingsprocedures zijn. In die week moet hij zich van seksualiteit onthouden. Later rabbijnen zeiden dus, oh, maar in de periode daarvoor en daarna is dus geen probleem. In de tijd van zijn melaatsheid kan hij gewoon seksuele omgang hebben met zijn partner. Nou, over aanraking gesproken, dat is... Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dus ja, daar gaat ons vooroordeel. En als we dan Lucas 5 lezen, dan zie je dat ook gebeuren. Dan zie je, in een van de steden waar hij, dat is Jezus, kwam, stond plotseling een man voor hem, die door huidverraad, dat is het woord wat de MBV 21 gebruikt voor melaatsheid, getekend was. Dan staat er niet achteraan, de menigte was verontwaardigd, hoe durft hij hier in de stad te komen? Nee, hij is er gewoon en kennelijk is dat normaal. Die kun je gewoon tegenkomen, gewoon in het wild, midden in een van de steden waar Jezus kwam. En Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan. Daarmee overtrad hij niet de reinheidswetten. Want er zijn geen reinheidswetten die het aanraken van een melaatse veroordelen. Ja, oké, de consequentie is dat je zelf onrein wordt. Maar onreinheid is geen zonde. En heel veel Joden zijn een heel groot deel van de tijd onrein, alle eigenlijk. En dat is niet erg. Sterker nog, Jezus houdt zich juist wel aan de reinheidswetten door precies dat te doen wat de Torah voorschrijft. Jezus zei, ga aan de priester laten zien, breng een offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Jezus is niet degene die tegen de man zegt, je bent rein, je mag gaan. Nee, Jezus is wel degene die door de kracht van God, er gebeurt een wonder in dit verhaal. Dus door de kracht van God neemt Jezus de bron van onreinheid weg. Maar zoals de Torah voorschrijft, is het de priester die vervolgens moet beoordelen of er sprake is van reinheid of onreinheid. En is het aan de priester om het oordeel rein uit te spreken. Jezus houdt zich juist wel aan de reinheidswetten. Hij overtreedt ze niet. Nou, dit zijn twee voorbeelden die ik naar voren wilde halen. Even kijken waar ik ergens ben gebleven hoor. Ik heb alles wel gezegd. Dit zijn twee voorbeelden die ik vanmiddag naar voren heb willen halen. Maar waarin Jezus tegenover zijn medejoden wordt geplaatst. In veel christelijke bijbeluitleg en prediking. Ik had nog heel veel meer voorbeelden kunnen noemen. Ik had het kunnen hebben over Jezus' omgang met de Sabbat. Waarvan we dan soms zeggen van ja, maar Jezus stond tegenover de Joden van zijn dagen en hoe hij de Sabbat vormgaf. Ja, oké. Jezus betwist nergens dat je de Sabbat moet houden. Jezus is wel in discussie over hoe houd je hem dan? En dat zijn de discussies die in het Jodendom van de Tweede Tempel volop gevoerd werden. Waarop continu discussie was van ja, maar wat betekent het dan? Niet werken op de Sabbat? Is dat dan ook en geen voedsel bereiden op de Sabbat? Is dat dan ook dat als je door een veld met korenaren loopt mag je, en je wrijft dat fijn? Is dat dan eten bereiden of is dat gewoon dat je neemt wat er al ligt? En daar kun je over discussiëren. Dus daar discussieerde Jezus ook over. Zoals ook allerlei rabbies daar onderling over discussieerden. Jezus onderwijs over de wet. Je hebt er al iets over gezegd vanochtend. De duiding van Jezus' kritiek op de fariseeën. We zijn zo snel geneigd om dan te zeggen, oh ja, maar Jezus staat tegenover het Jodendom. Dat we het soms niet eens doorhebben. En ik denk dat dat ermee te maken heeft met precies wat het thema is van deze dag. Dat we staan in een geschiedenis waarbij eeuwenlang Jodendom en Christendom als aparte godsdiensten zijn gezien. Die vaak ook tegenover elkaar staan. En onwillekeurig gaan we er dan vanuit dat Jezus aan onze kant staat, tegenover de Joden van zijn dagen. Maar als we Jezus recht willen doen, dan moeten we hem niet tegenover het Jodendom van zijn dagen plaatsen, maar er middenin. Wil niet zeggen dat hij het eens was met al zijn volksgenoten. Nee. Je kan zijn volksgenoten ook niet als één monolithisch blok zien. Die zijn het ook onderling over van alles niet eens. Jezus doet volop mee in die discussies. Zet een groep christenen bij elkaar. Je zult toch ook niet zullen kunnen zien dat ze het over alles eens zijn, toch? Ja, wel. Nee, ik geloof er niks van. Heel veel van dit soort voorbeelden worden ook uitgewerkt in het werk van Amy Jill Levine. Jij hebt ook haar naam al even genoemd, Ruben, vanochtend. Bijvoorbeeld in haar boek The Misunderstood Jew. En ook in een van haar bijdragen in het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen. Dat vorig jaar bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is verschenen. En het probleem van dit soort karikaturen is dat ze en aan het vroege Jodendom geen recht doen en aan Jezus geen recht doen. Beide ga ik even uitwerken. Ze doen aan het vroege Jodendom geen recht omdat het een karikatuur is van het vroege Jodendom. En waarom is dat erg? Nou, Amy Jill Levine zegt, omdat het negende gebod vraagt om recht te doen aan je naaste. Als ik het even positief verwoord, hè? Je zult niet vals spreken over je naaste. Met andere woorden, het negende gebod geeft ons de opdracht om recht te doen aan de naaste. Recht te doen ook aan het Jodendom. Het Jodendom vandaag en ook het Jodendom uit de tijd van Jezus. Ze staan niet los van elkaar. Net zo goed als dat het Christendom van vandaag niet los staat van het Jodendom uit de tijd van Jezus. Het zijn verschillende stromen die uit diezelfde bron van dat rijke en veelkleurige Tweede Tempeljodendom voortkomen. Recht doen aan de ander. Recht doen aan het Jodendom in de tijd van Jezus maakt ook dat ontmoeting tussen Joden en christenen vandaag veel beter mogelijk wordt. Want karikaturen worden opgeruimd. Zolang karikaturen in stand gehouden worden, staan die ontmoeting in de weg. Wil je recht doen aan ontmoeting tussen Joden en christenen? Wil je plaats hebben voor Messiaanse Joden in de christelijke kerk, dan moeten we recht doen aan wie Jezus was, ook in zijn Joods zijn, juist in zijn Joods zijn. We doen ook onrecht aan Jezus zelf, als we er eigenlijk een ont-Joodste Jezus van maken. Want dat is wat we doen. Als we hem tegenover zijn volksgenoten stellen, dan maken we eigenlijk een ont-Joodste lezing. En het probleem daarvan is dat we daarmee Jezus zelf geen recht doen. En het probleem is ook dat we dus er zo aan gewend zijn dat we het vaak niet eens opmerken als het gebeurt. En daar moeten we dus alert op zijn. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat echt anders. Er was geen christendom als aparte godsdienst. Het christendom was één, wat we nu christendom noemen. Maar ik zou eigenlijk zeggen, de gemeenschap van gelovigen in Jezus, bestaande uit Joden en heidenen, werd beschouwd als één van de stromingen binnen dat veelkleurige Tweede Tempeljodendom. Dat is hoe datgene wat wij nu het christendom noemen is begonnen. Dat is wat we in de tijd van het Nieuwe Testament aantreffen. Niet een aparte godsdienst. Dus we kunnen Jezus helemaal niet tegenover het Jodendom plaatsen. We kunnen hem alleen maar er middenin plaatsen. Jezus was een Jood die volop de normale dingen deed die alle Joden deden in zijn dagen. Hij kleedde zich als een Jood. Hij droeg kwastjes aan zijn kleed, lezen we in de evangeliën. Hij bad zoals de Joden van zijn dagen baden. En daarin sprak hij God aan als vader. Zoals heel veel Joden uit zijn dagen dat deden. En zoals heel veel Joden dat vandaag de dag nog steeds doen. En zoals ook heel veel christenen dat vandaag de dag nog steeds doen. Dat verbindt ons juist als Joden en christenen. Het aanspreken van God als vader. Jezus at volgens de voedselwetten. En natuurlijk, ik kan erover discussiëren, hoe moet je die dan precies naleven? Die discussies had iedereen in die tijd. Maar Jezus at volgens de voedselwetten. Als dat niet zo zou zijn, snap ik niet waarom Petrus zo geschokt was toen er een laken met onreine dieren voor hem verscheen in een visioen. En de stem klonk, slacht en eet. Nee, zegt Petrus, heb ik nog nooit gedaan. Jezus en zijn leerlingen aten volgens de voedselwetten. Jezus nam deel in de liturgie in de synagoge. Jezus discussieerde met de rabbies van zijn dagen over hoe moet dan die Torah van God geïnterpreteerd worden? En nee, ze waren het niet altijd eens. Maar daarmee staat Jezus juist middenin het Jodendom, er niet er tegenover. Een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind om de Jezus van de geschiedenis zo serieus te nemen, is omdat dat alles te maken heeft met datgene wat in de christelijke theologie als een heel centraal belijdenis wordt beschouwd, namelijk dat Jezus waarlijk mens geworden is. En als we zeggen dat Jezus waarlijk mens geworden is, dan kunnen we hem niet loszien van wie hij historisch gezien was. Als we zeggen dat Jezus deel is geworden van onze menselijke geschiedenis, dan geeft ons dat de plicht om van Jezus niet een tijdloos abstracte grootheid te maken, maar hem ook daadwerkelijk te beschouwen als deel van de menselijke geschiedenis. Om hem ook daadwerkelijk te zien als een mens van vlees en bloed die hier op aarde als mens heeft gewandeld en heeft gehandeld. En vanuit de christelijke heilsgeschiedenis is het geen toeval dat Jezus nou juist uit een Joodse vrouw, Maria of Mirjam, zoals zij in haar eigen taal heette, geboren werd. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft hun nageslacht, het volk Israël, uitgekozen om door dit volk zijn naam in de wereld bekend te maken. En wanneer we onbedoeld een onjoodse of ontjoodste Jezus creëren, dan maken we Jezus los van de helsgeschiedenis, los van de beloften die God gegeven heeft. Christenen belijden juist dat God in Jezus zijn beloften heeft waargemaakt. En dat heeft alleen maar zin als Jezus ook midden in het volk van die beloften staat. Het is geen toeval. Zo zeggen ook Gijsbert van der Brink en Kees van der Kooij het in hun christelijke dogmatiek. Het is van groot belang om in te zien dat God in Jezus niet zomaar een mens in het algemeen is geworden, maar dat Jezus meer in het bijzonder een Israëliet was. Een Joodse met hoofdletter en Joodse met kleine letter man. Particulariteit, Jezus als Jood en vertegenwoordiger van Israël, en universaliteit, Jezus als vertegenwoordiger van de mensheid, gaan in Gods handelen samen zonder elkaar op te heffen. En iets verderop zeggen ze, zonder de geschiedenis van Israël in het Oude Testament wordt het heil dat in Jezus Christus tot de wereld komt een abstracte grootheid. Een idee dat met de feitelijke gang van het aardse gebeuren, met Gods daden in de geschiedenis niets te maken heeft. Een ontjoodse Jezus, voeg ik daaraan toe, doet de helsgeschiedenis geweld aan en maakt Jezus los van Gods belofte. Ik ga afronden. Mij is gevraagd op deze studiedag een praktische handreiking mee te geven, die juist in Bijbeluitleg en prediking kan helpen om Israëlloosheid, dat is de term die je hebt gebruikt voor deze studiedag, op zondagochtend te vermijden. En mijn handreiking is eigenlijk heel simpel. Plaats in Bijbeluitleg en prediking Jezus niet tegenover zijn volksgenoten. Dat is eigenlijk de kern van mijn handreiking. Ja, natuurlijk, ook in de christelijke theologie belijden wij dat Jezus uniek is. Maar dat unieke zit hem in het feit dat we hem beschouwen als Messias, als Zoon van God. Het unieke zit hem er niet in dat hij zo anders was dan de tijdgenoten onder wie hij rondliep. En trouwens, Jezus' messiaschap plaatst hem ook niet tegenover zijn volksgenoten. Want de eerste gelovigen in Jezus waren Joden. Het boek Handelingen heeft het zelfs over priesters en fariseeën die deel uitmaken van de gemeenschap van Jezus-gelovigen. Dus ook de overtuiging van Jezus' messiaschap plaatste deze groepering van volgelingen van Jezus misschien wel tegenover sommige andere Joodse groeperingen, maar het is nog steeds een binnen-Joodse discussie. We kunnen Jezus niet tegenover zijn volksgenoten plaatsen. Als we dat doen, dan zullen we merken keer op keer dat we vervallen in karikaturen over het Jodendom en ook in een karikatuur over Jezus. We doen het Jodendom geen recht, we doen Jezus geen recht. En daarom deze handreiking, plaats Jezus niet tegenover zijn volksgenoten. Dank u.